Nu wel, ja. Goed zo. Klinkt beter. Goed, welkom allemaal hier en welkom thuis. We gaan deze jeugdbijeenkomst weer doen. Het is de derde keer. En vanavond is de gast Arjan Baan. Hij zit hier al. We gaan hem zo meteen verder voorstellen. Maar uiteraard zijn jullie ook de gast en iedereen thuis ook. Ik hoop dat jullie de vrijheid voelen dat je ook vragen durft te stellen. Het is geen kerkdienst, maar het is een jeugdbijeenkomst. Kom met je vragen, kom met je opmerkingen wat mij betreft. Maar wees betrokken in ieder geval bij wat er gaat gebeuren hier. En het gaat ook over jou, dus het zal je zeker interesseren. Goed, we gaan zo starten, maar allereerst gaan we bidden. Uiteraard heb ik een aantal punten genoteerd waar ik bij stil zou willen staan. Allereerst bij het bijeenkomen hier. Ten tweede ook bij onze spreker, dat hij wat hij voorbereid heeft op een goede manier bij ons kan krijgen. Dat hij daar de rust voor kan krijgen. Daar hebben we net ook al voor gebeden in de consistorie. Maar misschien zijn er van jullie uit ook punten waarvan je zegt van, nou ja goed, daar zou ik graag voor willen bidden. Dat vind ik belangrijk, want ook dat kunnen we doen op dit moment. Nou was ik ervoor gewaarschuwd dat niet heel veel mensen dat heel erg makkelijk zouden vinden. Maar ik kan me niet voorstellen dat iedereen die hier zit, dat hij niet iets heeft om voor te bidden, ook voor dit moment. Daarbij mag ook, er staat meerdere keren denk ik straks een 06-nummer in beeld. Dat 06-nummer, daar zit Wilbert achter. En alles wat je daarheen appt, vanuit thuis of vanuit hier, dat komt bij hem terecht. En uiteindelijk ook weer bij mij, zodat we dat mee kunnen nemen. Dus vind je het vervelend of lastig om vanuit de kerk wat te roepen of te zeggen, de microfoon aan te pakken en wat te melden. Stuur gerust een app naar Wilbert. Ik weet niet of dat een keer in beeld kan. Ik vraag natuurlijk weer dingen die niet voorbereid zijn. Maar Maarten is razendsnel, dus dat zal ongetwijfeld lukken. Als de druk nog niet groot genoeg was, Maarten, is die dat nu wel. Maar zijn er punten waar jullie voor zouden willen bidden? Nou goed, dat is misschien nu wat. In ieder geval, onthoud ook dat nummer of sla hem ergens op als je dat wil. Je mag gewoon op je mobiel zitten hier vandaag. En tijdens de dienst beslissen je ouders dan maar weer over. Ik hoor dat er een paar punten binnengekomen zijn, dat is mooi. Oké. Nou, er wordt dankzegging gevraagd voor het scholierenweekend, dus dat nemen we zeker ook mee in het gebed. Zullen we bidden. Heere God, trouwe Vader in de hemel, aan het begin van deze bijeenkomst, waarin we stil mogen staan bij het maken van kiezen en de strijd rondom het kiezen, wil u allereerst danken. Danken dat we hier mogen zijn, dat we hier samen mogen komen, dat we mogen weten dat u ook in ons midden bent. Willen we danken voor het scholierenweekend dat we hier mogen hebben, dat er ook gelovigen rondom uw woord samengekomen zijn, ook weer dit weekend. En Heere, wilt u ook bij ons zijn als we iedere dag weer keuzes maken? Wilt u zorgen dat het de goede keuzes mogen zijn? Onze bedoelingen zijn vaak goed, maar soms de uitwerkingen niet. Wilt u zorgen dat we met al onze vraagstukken bij u mogen komen? Uit uw woord mogen lezen, maar ook in gebed. Heere, wilt u zometeen onze oren openen? Niet alleen om te horen, maar ook om te luisteren en te begrijpen. Wilt u bij ons zijn, zodat we ons ook geroepen weten in deze bijeenkomst? Niet alleen voor onszelf, om zelf een beter christen te worden, maar ook om anderen te mogen dienen. Te dienen in uw koninkrijk, in deze aarde naast ons. Ook al voelen ze soms misschien ook ver weg, zeker op dit moment. Heere, wilt u zo bij ons zijn, maar ook bij Arjan Baan, die zometeen mag gaan vertellen wat hij voorbereid heeft. Heren, wilt u zorgen dat het bij ons mag landen, dat we daar dingen uit mogen halen waar we weer mee verder kunnen? Wilt u ons laten leren, ook weer vanmiddag? Heren, dat bidden en vragen we u, in Jezus' naam alleen. Amen. Goed, we gaan verder met het eerste lied. En Nelis die zal zeggen wat we gaan zingen en misschien soms ook wat de boodschap is die daarin zit verder.
deze middag. Dat is dus de strijd om ons denken. En nu hebben we een lied erbij gevonden dat heet Geen Zorgen. En zorgen en strijd liggen ook heel vaak dicht bij elkaar. Of het een komt van door het ander. En Jezus heeft daar een hele mooie... In de Matteüsbrief staat daar een heel mooi verhaal over. Dat je eigenlijk geen zorgen hoeft te maken over de dag van morgen. Want elke dag heeft zijn eigen kwaad, zeggen ze dan. En daar gaan we nu over zingen. Het lied heet Geen Zorgen.
Goed, dan gaan we verder met het volgende punt. En dat is, dat staat al netjes op mijn briefje, intro spreker. En we gaan nog even daarbij zitten zometeen, hiervoor in. Maar is er iemand hier in ieder geval die, bij wie, en dan niet degene die het georganiseerd hebben, maar de anderen, voor wie de naam Arjan Baan iets zegt? Wie weet er wat van hem? Oké. Jacco. Wat zou je vragen aan iemand die je niet goed kent en die je wel tegenkomt? Geen flauw idee. Wil je niet weten waar die vandaan komt dan? Oud. Goed begin. Nou, ja, graag.
Hoe oud ik ben? Ja, 47. En vier tieners, zoals velen van jullie, tussen de 21 en de 15 jaar oud. Dus getrouwd met Alinda en vier tieners thuis.
En wat zegt je dat? Dat hij 47 is, vier kinderen? Jonger dan je vader. Ja, maar ja. Je hebt dan ook wel een hele jonge vader, hè? Ja, dat klopt. Ja. Nou goed, als er zo nog meer vragen... Zijn er nu al meer vragen misschien? Nog niet. Goed, dan ga ik beginnen. Nou goed, ik ben eigenlijk benieuwd. Ik had natuurlijk zelf het verhaaltje kunnen doen. Ik heb me wel ingelezen. Maar ik vond het eigenlijk leuker om het maar zelf eens te vragen. Nou bijvoorbeeld, waar kom je vandaan?
Ik kom uit de Alblasser Waard. Dus dat is een beetje, ja, boerenstreek. Gezin van 9 kinderen. Thuis, met mijn ouders. En ja, dat is het dorpje Wijngaarden onder de rook van Sliedrecht. En ik woon nu in Sliedrecht.
Oké, okay, en is er nog iets bijzonders uit die streek wat je dan meeneemt?
Ja, mijn accent, hè. Ik heb een beetje een boerenaccent. Dus de A die schijn ik een beetje apart uit te spreken. Dus en voor de rest denk ik, ja, één ding hebben we gemeen, hè, dat we daar en hier allemaal hetzelfde hart hebben. Wat tot de zonde, hoe zeg je dat, aangetrokken voelt, maar wat uiteindelijk ook Jezus nodig hebt. Dat is denk ik overal hetzelfde, toch? Dat we hem nodig
Precies.
hebben.
Precies, ja. En dat is ook hetgeen wat je bezighoudt, waar je je dagelijks mee bezighoudt. Ja. Waarom is dat zo belangrijk voor je?
Nou ja, kijk, ik ervaar zelf dat ik dus gegrepen ben door het evangelie, want tot mijn 20ste heb ik echt een dubbel leven gehad van 2 walletjes mee eten. En toen is God echt, ja, tijdens mijn hogere lammenschool in mijn leven gekomen met een buitenlandstage. En ben ik nog wel carrière gaan maken, maar toen op een gegeven moment werd dat voor mij zo'n last eigenlijk, dat ik, ja, bereid was om alles op te geven, theologie te gaan studeren. Omdat ik gewoon echt geloof dat Jezus werkelijk betekenis geeft aan ons leven. En dat dat meer waard is dan een paar maandsalarissen extra voor omzet maken enzovoort. Dus uiteindelijk ervaar ik het echt als een roeping, want anders had ik voor het geld had ik in het bedrijfsleven moeten blijven. Maar ik heb echt ervaren van, ik verlang daarna om een jongere generatie, want ik ben ook eigenlijk jeugdevangelist, maar om een jongere generatie duidelijk te maken hoe goed het is om God te dienen.
En voor heel veel jongeren is de Bijbel, het zijn verhalen die lang geleden gebeurd zijn. Nou is het natuurlijk mooi om ook wat voorbeelden uit de praktijk te horen. Je noemde zelf al een buitenlandstage waarin wat dingen gebeurd zijn. Is dat ook iets wat je gebruikt in je spreken, dat je zeg, je eigen ervaringen, dat je ze wat kunt meegeven uit je eigen leven?
Ja, zeker, absoluut. Nee, absoluut. Kijk, ik ben net zoals velen van jullie, hè, gewoon tot mijn 20ste gewoon elke zondag naar de kerk 2 keer in de hervormde kerk van Wijngaarden en catechisatie gevolgd. Maar uiteindelijk de wereld trok, denk ik wel heel sterk ook in mijn leven. Dus aan de ene kant naar de kroeg en naar de disco, maar aan de andere kant ook gewoon een catechisatie. En ik was altijd heel doodsbang was ik voor het vliegtuig. Dus ik moest voor mijn buitenlandstage moest ik naar Amerika toe. En ik was zo bang dat ik op Schiphol in het toilet mijn knieën boog. En ik zeg, Heere God, ik ben zo bang dat het vliegtuig neerstort. Maar spaar me en als ik terugkom zal ik proberen wat netter te gaan leven. Dat was eigenlijk een beetje in mijn hart. En toen ben ik naar Amerika gegaan en hebben we de bloemetjes buiten gezet. Maar 3 dagen voordat we naar huis gingen, zaten we in de camper, we hadden een camper met de boerenzoons, gingen we dan door Amerika. En toen haalde ik een krant uit de kiosk en die sloeg ik open en toen kreeg ik de schrik van mijn leven, want op de 2e pagina stond een vliegtuig wat helemaal aan stukken lag, was neergestort. En toen praatte Gods geest voor het eerst echt in mijn leven zo duidelijk, wat van jouw eeuwige bestemming als jij in dat vliegtuig had gezeten. En toen kwam de eeuwigheid heel dichtbij eigenlijk. Even, ja, ik had eigenlijk altijd voor mezelf geleefd, al die 20 jaar. En toen heb ik s'avonds, mijn vrienden gingen weer stappen. Ik zei, jongens, ik voel me niet lekker. Ik durfde niet te zeggen wat er gebeurd was. En toen zei ik s'avonds, jongens, ik blijf thuis. En toen heb ik mijn zondagsschoolbijbeltje weer voor een dag gehaald. Toen ben ik mijn knieën gebogen in de camper. Toen heb ik tot God geroepen en heb gezegd, Heere God, als u werkelijk bestaat, zou u 1 keer in mijn leven duidelijk met mij willen praten als de levende God. Ik verlang eigenlijk ernaar om u te kennen. En ik sla mijn bijbeltje open bij Romeinen 10, een heel moeilijk hoofdstuk, maar dat is deze woorden. Maar een ieder die de naam van de Heere aanroept, zal zalig worden, zal gered worden. En op datzelfde ogenblik ervoer ik een aanraking van God. De liefde van God werd in mijn hart uitgestort. En mijn vrienden kwamen s'avonds thuis en zeiden, jongens, God is in mijn leven gekomen. Toen zei ze, Baantje, want ik heet Baan, maar wacht eraan. Baantje, je heeft niet een visioen, maar je hebt een visioen gezien. Dus toen begon gelijk eigenlijk al een beetje de strijd. Maar vanaf dat ogenblik ga je een avontuur met God eigenlijk. En dat is hoogtes en dieptes. Maar zulke ervaringen gebruik ik inderdaad ook wel eens in mijn boodschap. Ja, ja zeker.
En toch heel ver weg en van allerlei dingen meegemaakt. Maar toch zat dat kleine bijbeltje in de tas.
Ja, precies. Kijk, je hebt wel eens van die ogenblik als je tiener bent. Van waar doe ik het allemaal voor? En bestaat God werkelijk? En Tegelijkertijd had ik godvrezende ouders die echt met de Heer leefden. Dus ik heb wel aan hun leven gezien van ja, God bestaat wel. Alleen om het dan zelf praktisch te maken van hoe doe je dat nou? En de keuze maken, je hart aan Jezus geven, ja, dat was voor mij allemaal een beetje ongrijpbaar. Dat hadden mijn ouders niet echt helemaal uitgelegd.
Ik heb nog één laatste vraag, maar als ik al te veel op het gebied van van zometeen ga zitten, dan zeg het maar. Ja? Ik heb een stelling, overgeven aan Christus is niet verliezen. Hè? Want heel veel tieners zeggen, ja, dit mag niet, dat mag niet. Dus die voelen het als voor Christus kiezen, eigenlijk als een verliezer. Ze moeten heel veel inleveren. Ja. Wat zou je daarop kunnen antwoorden?
Nou kijk, als mijn zoon Ezra van 15 jaar bij me komt en zegt, pa, vanaf vandaag zal ik nooit meer ongehoorzaam zijn. Ik zal altijd naar u luisteren. Denk je dan dat ik naar mijn vrouw toe ga en zeggen, zo, nou gaan we eens even zijn leven eens even zuur maken. We gaan hem allerlei dingen wegnemen. Nee, uiteindelijk dan zeg je, geweldig, mooi dat je die keuze maakt. Weet je, wij gaan jou helpen om dat leven te leven. En wat jij vraagt, de gehoorzaamheid en alles wat jou daarin hindert, daar zullen we met je over praten. Dus ik bedoel, veel meer vanuit het positieve. God gaat niet naar boven zeggen, oh, nou ja, als jij een keuze voor mij maakt, dan zal ik eens even lekker jouw leven zuur maken. Nee, hij verlangt er om ons te zegenen. En datgene te onthouden wat ons in de weg staat om hem van harte te kunnen dienen.
Heel mooi, dankjewel. Ja. We gaan verder en we gaan eerst een lied zingen nog. En dan gaan we verder met, gaan we luisteren naar Arjan, wat hij ons nog meer te vertellen heeft.
Volgende lied dat we hopen te gaan zingen, dat heet No Longer Slaves. Niet langer slaven meer. Ja, waarvan zouden we überhaupt slaaf zijn? Nou, ik denk dat daar straks best wel wat over verteld gaat worden. Maar het belangrijkste, wat in dit lied ook weer naar voren komt, je bent een kind van God. I am a child of God.
You unravel me with a melody, you surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Oh, can walk right through it. My fears were drawn in perfect love. You rescued me so I could stand and sing. I am a child of God. You split the sea so I could walk right through it. Love. You rescued me so I could stand and sing. I am a child of God. I am a child of God. I am a child.
We gaan zo luisteren naar Arjan, die zijn verhaal zal doen hier, over het thema wat centraal staat vandaag. En achter op de schermen en thuis ook op je beeldscherm staat nog heel eventjes het telefoonnummer. Wacht niet met reageren, je vragen stellen, reacties als je dingen herkent. Zet het er ook gewoon in van heel herkenbaar, fijn. Ik ben niet de enige die ermee loopt of tegenaan loopt of gelopen is. Dus app het dan gelijk, dan kunnen we dat straks meenemen in de nabespreking.
Ja, nou, het is een voorrecht om hier vanmiddag te spreken in zo'n kerkgebouw, hè, wat hier al vele tientallen jaren, ik hoorde net dat het van na de oorlog is, hè, maar hier komen op zondag mensen samen rondom de Heer Jezus om hem te aanbidden. Hè. We komen niet in de eerste plaats samen om een goede preek te horen, maar om eigenlijk de levende God, de God van Abraham, Isaac en Jacob, om die te eren en te aanbidden door middel van lieder. Nou, in deze coronatijd is het natuurlijk allemaal wat anders. Maar ik ben er zo van overtuigd, jongelui, dat als wij vanmiddag de Bijbel met elkaar openen, dat God ons ontmoeten wil. Vorige week zondag heb ik gesproken over de Emmersgangers. Ze hadden een bedroefd hart. Je kan zorgen hebben. Ze hadden een heel ander beeld van Jezus gehad, een bedroefd hart. Maar Jezus gaat met hen op pad. Hij gaat de schriften openen en ze gaan op weg met een brandend hart. Dus als we hier vanmiddag samen zijn, dan geloof ik, hè, je kan hier met de zorgen van je leven komen. Misschien zit je midden in de repetities. Misschien zit je gewoon, heb je heel veel vragen. Maar ik ben ervan overtuigd dat als wij hier vanmiddag de Bijbel openen en Gods woord laten spreken, en de Heilige Geest komt erin mee, dan kunnen we met een brandend hart de komende week weer ingaan. En het is fijn dat jullie er zijn. En dat we met elkaar ook na kunnen denken over het woord van God. Nou, vanmiddag gaat het over de strijd om ons denken. We leven in een wereld, en je hoeft alleen maar over media te spreken, hè, maar waar een enorme strijd is van leugen ten opzichte van de waarheid. Maar daar gaan we het nou niet over hebben, over wat er allemaal in de media naar ons toe komt. We gaan het vooral hebben over ons persoonlijke hart en ons persoonlijke denken. Daar vindt ook een strijd plaats. En als het nou gaat over geestelijke strijd, dan moet ik denken aan deze foto. Dat is al een paar jaar geleden. Er waren een paar Fransen die kwamen in Nederland op bezoek en die gingen naar de Beekse Bergen. En die dachten dat het wel even leuk was om met de kinderen, of met één kind hebben ze denk ik, om even te gaan picknicken buiten de auto. En ze lopen met hun proviant en met hun kind lopen ze de hei op. En ineens komen daar jachtluipaarden komen daar aanrennen. En ternauwernood komen ze nog in de auto. Ontzettend naïef om in een wildpark te gaan picknicken. En dat beeld heb ik eigenlijk een beetje als het gaat ook over geestelijke strijd. Ik denk dat velen van ons, Dat we naïef zijn. Dat we denken dat wij in een neutrale wereld leven. Terwijl ik hier Efeze 6 voor me heb staan. En er staat, want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Maar tegen de overheden en de machten van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Wij leven in een tijd waarin er een tegenstander is die erop uit is om jouw hart te winnen. Aan de andere kant is God. Ja, hier in ons midden door de Heilige Geest. En die zegt ook vanmiddag tegen ons. Hè, van ja, maar ik verlang ook naar je hart. Ik heb je gemaakt. Ik heb je lief. Nou, als het nou gaat over die tegenstander. Dan zegt de Bijbel dat. En het is een beetje natuurlijk een heftige foto. Wees nuchter en waakzaam. Want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw. Op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Dit zegt Petrus in de Bijbel. Die tegenstander, wij hebben allemaal een tegenpartij. En zijn naam is de duivel. En in het Grieks het woordje diabolos. Diabolo betekent uiteenwerpen, verdeeldheid zaaien. Nou, kijk dan gewoon eens even om je heen. Huwelijken, gezinnen, jongeren. We leven in een tijd waar de tegenstander alles wat liefde is en wat liefdevolle relaties is, probeert kapot te maken. De hele samenleving, hè? Ja, we merken dat gewoon. Hè? Eén ouder gezinnen, we leven in een samenleving waar heel veel gebrokenheid is. Maar dan kom je toch ook eruit, er is een tegenpartij, die tegenover God staat, die hier genoemd wordt, een brullende leeuw. Dus niet die leeuw die in Renen achter de tralies zit, of ik weet niet eens of er in Renen leeuwen zijn, maar het gaat hier over een brullende leeuw die al een paar dagen geen voedsel hebt gehad. En wat hij tegenkomt, dat verslindt hij, dat vreet hij met huid en haar op. En wij worden geroepen om nuchter en waakzaam te zijn. Nou, ik ga vanmiddag wat dingen erover zeggen, maar nuchter, dat betekent, we moeten niet achter elke boom een demon zien. En tegelijkertijd moeten we ook waakzaam zijn. Wat we via de media, via Netflix, via wat jij kijkt op je beeldscherm, wat jij tot je krijgt, is niet neutraal. Dat doet wat met je denken. Met je visie op deze wereld, je visie op God. Indrinken, of wat wij tot ons krijgen, ja, dat gaat ook ons denken veranderen. En de grote vraag is dat wel of niet volgens de Bijbel en volgens de God die jou en mij gemaakt heeft? Nou, jij bent betrokken in die geestelijke strijd vanmiddag. Wij, jij. En sommige jongeren die steken hun kop in het zand. Net zoals die man hier op die foto. Maar ja, jij kan je kop in het zand steken. Maar ik bedoel, de duivel wordt daar niet heet of koud van. Die zal pijlen afschieten om toch jouw hart en jouw denken te vertroebelen. Dus jij als gelovige bent het doel van Satan. En vanmiddag gaan we even met elkaar een stukje stratego doen in de zin van, hoe opereert die vijand nou? Hoe doet hij dat nou in jouw leven? Nou, de tekst die ik met jullie wil lezen is Johannes 8 vers 44. De duivel was een mensenmoordenaar vanaf het begin, want er is in hem geen waarheid. Hij is een leugenaar en de vader van de leug. Dus Satan probeert vooral naar ons toe te komen door middel van leugens. Die hij in onze gedachten zaait. Straks ga ik het concreet maken. Hè, maar, en hier staat ook dat hij een mensenmoordenaar is. Nou, hebben we wel eens. En dan horen we weer. Dan is er een rechtszaak. Hè, een genocide. Een massaslachting. Aangrijpend, hè, om te horen, ook de Tweede Wereldoorlog, alles wat er gebeurd is. Maar Satan wordt hier genoemd een massamoordenaar, een mensenmoordenaar, vanaf het begin van de schepping. Wij leven in een wereld van na de zondeval. Ben je ervan bewust? Dat we in een gebroken wereld leven, waarin wij in het paradijs voor de tegenstander hebben gekozen, de leugen hebben geloofd, van de vrucht hebben geplukt en uiteindelijk, tot op de dag van vandaag leven wij met de gevolgen daarvan. Vind je misschien heel moeilijk, hè? Om te zeggen, ja, hoe kunnen wij nou over iets wat Adam en Eva verkeerd hebben gedaan, daar verantwoordelijk voor zijn? Maar wees eens eerlijk, Als Gods geest in je hart gaat werken, dan kom je er ook wel achter, ja, in mijn hart is ook een burgeroorlog. Het is makkelijker om de pleziertjes van de wereld te kiezen in plaats voor de dingen van God. Het is makkelijker om een Netflix-serie te kijken dan getrouw je stille tijd in je lezenrooster te houden, toch? Die strijd vindt die van binnen plaats in je hart. Nou, dat laat zien dat we allemaal op de bodem van ons hart Gods genade nodig hebben. Satan die probeert leugens in ons denken te brengen. En wat is dan zijn hoofddoel? Nou, ik vind het een heel mooi plaatje. Zijn hoofddoel is dat die liefdevolle armen van vader door ons niet gezien worden. Dat we net als de verloren zoon ons geluk zoeken in wereldse dingen die uiteindelijk ons geen geluk kunnen geven. Die blijven ons honger geven, die blijven ons geen geluk geven. 2 Korinther 4 vers 4, daar staat dat het de God van deze eeuw is die de gedachten van de ongelovigen verblindt. Dit is wat, hè? Een tegenstander van God die ons probeert te verblinden, zodat die liefdevolle vaderarmen niet door ons gezien worden. Geloof je dat vanmiddag? Dat als het woord open gaat, als je op zondag samenkomt, maar dat geldt natuurlijk ook thuis, maar dat er een liefdevolle, barmhartige God verlangt naar een intieme liefdesverhouding met jou. Niet met een lijst van geboden en verboden, maar in de eerste plaats een God in de hemel, die onze vader wil zijn. En Psalm 103 zegt het, hè? Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Hij zegt, ik wil een intieme liefdesrelatie met jou aangaan. Nou, ik kan er vanmiddag niet te lang over uitweiden, maar die oudste zoon, die zou zeggen, die ging keurig naar de kerk, die deed alles wat zijn vader vroeg, maar kende die liefdevolle verhouding ook niet. Leefde ook heel wettisch en krampachtig. En weet je, uiteindelijk gaat het er in de kerk denk ik om, hè, dat wij jullie bemoedigen, jongelui, om te zeggen, ja, kom tot de vader. Kom zoals je bent. Geef hem je zorgen. Je dagdagelijkse vragen. Wees afhankelijk van hem in je studie, maar boven alles, geef je leven aan hem en beleid je zonde en laat hem toe om jouw keuzes te bepalen, te motiveren. Daar zal je goed mee zijn, want dit zijn Gods heilzame geboden. Echt, daar ben ik zo van overtuigd. Ik doe heel veel pastoraat aan echtparen, aan jonge lui, aan mensen die worstelen met verslaving, maar echt in al die jaren kan ik alleen maar zeggen, dit zijn Gods heilzame geboden. Als je dit woord als richtlijn neemt in je leven, zal het je wel gaan. Het volk Israël dacht zonder God het wel te redden. Ze kwam in ballingschap, het werd een puinhoop. Dus vader verlangt naar een intieme liefdesrelatie met jou. Maar die tegenstander, die probeert leugens hier te plaatsen. En die zeggen, ja, een barmhartige, liefdevolle God en na zoveel ellende in de wereld. Ja, maar kijk eens naar wat daar en daar met dat gezin is gebeurd. Geloof je nou echt dat God in controle is? Satan probeert ons hier vraagtekens te laten zetten, zoals hij dat ook al deed bij Adam en Eva. Van ja, is het echt wel dat God gezegd heeft? Klopt dat echt wel? Hij probeert altijd God in het verkeerde daglicht te stellen. En uiteindelijk probeert hij de wereld en jou zo mooi voor te stellen, alsof hij denkt, nou ja, als je die weg gaat, dan zal je gelukkig zijn. Satan heeft 6000 jaar ervaring in het observeren van mensen. En Satan kan ook een inschatting maken wat er in jouw hart omgaat. Dus, nou ja, even over strijd gesproken. Van, we hebben allemaal onze strijd. Er zijn jongelui die worstelen heel erg met hun identiteit. Minderwaardigheidsgevoelens. Negatief zelfbeeld. Jullie zitten in een hele cruciale fase, jongelui. Een mooie fase van jullie leven. Je hebt nog niet de zorgen van een gezin of van een job. En tegelijkertijd, ik zeg wel eens, puberteit betekent een boekenkast. Die valt gewoon zo voorover. Alle boeken liggen op de grond. En dan moeten al die boeken weer netjes teruggezet worden. En ja, daar moet je keuzes maken, maar de puberteit is een mooie tijd, maar ook best wel een ingewikkelde tijd. Jij moet jezelf, ja, je mening gaan vormen. Je ouders hebben je misschien hier in de kerk gebracht en die willen dat je ook de weg van de Bijbel gaat en van God. En nou moet jij zelf die keuzes overnemen. En dat is best wel ingewikkeld soms, want sommige dingen zie je misschien anders. Daar denk je misschien anders over na. Maar uiteindelijk is het belangrijk om je gedachten te vullen met wat zegt de Bijbel. En niet wat zegt de wereld en de omgeving en wat zegt de publieke opinie. En dat blijkt vandaag de dag een geweldige strijd te zijn bij jongelui. Want wat je hier op zondag hoort en wat je misschien soms door de week hoort of via multimedia hoort of via jouw Instagram en al die dingen, dat kan geweldig schuren. Maar jij moet daar keuzes in maken of je die dingen wel gelooft of niet gelooft. Nou, Satan die schiet pijlen af. En ik heb hier staan onder, hè, als het gaat over ons mensbeeld, ons godsbeeld en ons wereldbeeld. Nou, ik heb het al gezegd, hè, Hero. Of laten we eerst even beginnen met over het godsbeeld. Satan zou kunnen zeggen, ja, maar God is geen liefde. Is hij nou echt wel een goede God? Waarom zoveel ellende in de wereld? God is niet te vertrouwen. Filosofen hebben gezegd, God is dood. Of, ja, wat maakt het uit dat ik zondig? We zijn allemaal, we maken allemaal wel eens een foutje. Satan zal proberen ons verkeerde gedachten over God te geven. Goede gedachten over onszelf. Maar hij zal ook proberen ons wereldbeeld te veranderen. Hè? Ah, vooral rondom huwelijk en gezin en seksuele identiteit. Hè? Ja, pornografie, wat maakt het uit? Dat hoort toch erbij? Je bent toch jong en dan moeten je gevoelens moeten toch ook een beetje een plek krijgen. Of samenwonen, dat is toch prima? Maakt het uit? Iedereen doet het toch? Om ons heen? Nee, een huwelijk, een verbond van een man en een vrouw die voor de rest van hun leven een commitment geven. Ah, dat is toch niet meer van deze tijd? Of echtscheiding, hè? Natuurlijk, mijn vrouw kan mij niet meer vervullen in mijn verlangens. Of mijn man doet niet meer wat ik vraag. Nee, we gaan toch maar uit elkaar. Terwijl het huwelijk juist een plek is om samen meer op de Heer Jezus gelijk. Het schuurt, nou, best wel eens in het huwelijk. Het schuurt, maar dat is niet erg. Want juist als het schuurt en je gaat allebei het kruis laten werken in je leven, dan gaat het huwelijk alleen maar mooier worden. Nou, Satan zal dat allemaal verkeerd voorstellen. Ons wereldbeeld. Maar nou even over ons mensbeeld. Hoe kijk jij naar jezelf? I am a child of God. Geloof jij dat je een geliefd kind bent van je hemelse vader? Omdat je vertrouwen stelt op de Heer Jezus? Nou, hoeveel jongeren zijn er niet die zeggen, ik ben waardeloos. Ik doe het altijd verkeerd. Ik haat mezelf. Hè? Dat er jonge lui zijn, dat is toch aangrijpend. Dat er jonge lui zijn die zichzelf automutileren. Die zichzelf snijden. Omdat ze zoveel pijn hebben in hun leven, die ze niet kunnen verwerken. Hoeveel jonge lui hebben geen psycholoog nodig? Die zitten met zichzelf in de knoei. Hè? En die eigenlijk geen hoop hebben. Die eigenlijk gewoon geen doorkomst, die geen uitkomst zien. In die gebroken wereld leven wij. En die jongelui heb jij misschien wel op school. Misschien zit jij zelf er wel mee. Dat je gewoon niet lekker in je vel zit. Nou, ik heb al gezegd in de puberteit. Nou ja, dan kan je soms gewoon even periodes hebben. Ik heb dat zelf ook gehad toen ik 15 was. Dat je gewoon even jezelf kwijt bent. Dat je het niet het geloof van je ouders echt over kan nemen. Maar hoe belangrijk is het dan dat er ook in de kerk, in een jongerensamenkomst, dat je ook met elkaar over zulke dingen praat. Om elkaar te bemoedigen. Te zeggen, we zijn met elkaar een wedloop. Hè, een renbaan. We zijn met elkaar die wedloop aan het lopen. Hè, die renbaan. En er zijn hier ouderen. Die zijn de supporters. Je ouders zijn supporters. De voorganger. En die roepen jullie toe. Houd moed. Hou vol. Blijf zien op Jezus. Blijf je leven in zijn hand leggen. Dus je mensbeeld, hoe je kijkt naar jezelf. Kijk je positief naar jezelf of negatief? Nou, we moeten bijbels leren kijken naar onszelf. Kijk, als we positief zelfbeeld hebben, kijk, ik bedoel dat niet verkeerd, maar zo van, ik heb het met mezelf getroffen, dat stinkt ook. Maar een negatief zelfbeeld, dat je depressief maakt, dat is ook niet Gods bedoeling. Maar weet je wat het Bijbelse mensbeeld is? Dat als jij vertrouwt op de Heer Jezus, dan ben je een geliefd kind van je hemelse Vader. Een geliefd kind van God. Geloof je dat? Dat er een Vader in de hemel woont, die zegt, als je mijn zoon Jezus vertrouwt, dan accepteer ik jou met al je gebreken en tekortkomingen. Hoe je haar ook zit, of je een grote neus hebt, een kleine neus, of je een dik buikje hebt, of een dun, het maakt allemaal niet uit. Ik aanvaard jou zoals je bent. Heel veel jongelui die zijn heel natuurlijk bezig met de spiegel, en dat mag ook wel, je mag er ook leuk uitzien, maar sommige jongelui die accepteren het lichaam niet wat ze van God hebben gekregen. En God zegt vanmiddag, maar luister, ik heb jou gemaakt zoals je bent. Je bent waardevol voor mij. Ja, dat kwam bij mij binnen in mijn leven, toen ik dat voor het eerst ging zien, je identiteit in Christus. Hè, dat is een heel nieuw thema, maar dat je in Christus door God geliefd bent, dat heeft mij zoveel vrijheid gegeven. En Satan zal proberen dat helemaal, ja, hoe moet ik het zeggen, die zal dat proberen helemaal weg te halen, dat jij inderdaad een negativiteit ziet op jezelf en uiteindelijk depressief door het leven gaat. Nou, Satan die probeert dus bolwerken. Er is zo'n lied, ik weet niet of we dat nog gaan zingen, dat bolwerk. Ieder bolwerk wordt afgebroken. Het is een opwekkingslied, hè? Maar heel mooi opwekkingslied. Ieder bolwerk wordt afgebroken. Maar er staat in 2 Korinthe 10 vers 4 en 5. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God tot afbraak van bolwerk. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. Nou, ik heb hier een fotootje, hè, van bolwerken. Van een kastelencomplex. En dan is even heel belangrijk wat ik hier schrijf. Een leugen wordt pas een bolwerk als je het niet als leugen behandelt. Je omarmt het, je gelooft dat het waar is. Hè, als je nou zo'n leugen hebt, hè, van ik ben waardeloos. Nou, geloof je dat nou? Of verwerp je dat als een leugen? He, ik heb een meisje gehad die op een gegeven moment van haar ouders, die ouders die zeiden constant tegen haar, jij kreng, jij loeder. Dat is jaren geleden al. En dat meisje ging geloven, doordat wat haar ouders gezegd hebben, dat dat waar was. En zij heeft een hele, ja, depressieve periode gehad, omdat ze gewoon geloofde dat ze niet deugde. Vanwege woorden die er over haar werden uitgesproken. Maar zij had die als een waarheid omarmd. Dus als je een leugen gaat geloven, dan kan het uiteindelijk een bolwerk worden, wat je hele leven gaat bepalen. En nou, ik heb hier een paar bolwerken neergezet. He, maar uiteindelijk kan je die bolwerken, vanwege de tijd ga ik even door, he, maar bolwerken zijn mentale gedragspatronen die een gewoonte zijn geworden en die niet in overeenstemming zijn met het woord van God. Dus je hebt die leugen geloofd als een waarheid, vervolgens wordt het een bolwerk en dan zit je hier vanavond in de kerk en het bepaalt je hele leven. Nou, no longer slave of fear, angsten in je leven. Waar ben jij bang voor? De vraag is of het realiteit is, of het waar is waarvoor je bang bent geworden. Als dat een bolwerk is, dan moet je die bolwerken afbreken. Maar het kunnen ook schuldgevoelens zijn over verkeerde keuzes die je hebt gemaakt. Of misschien zit je hier dat je zegt, ik voel me afgewezen. Je hebt een korte verkeringsperiode gehad en die jongen of dat meisje heb je laten zitten. En je bent gewoon ontzettend boos, je voelt je afgewezen. Maar het geloof in een nieuwe liefdevolle relatie is misschien wel heel ver weg. Je zegt, ja, wat kan er zomaar gebeuren? Moet je indenken wat je doet als iemand je zomaar laat zitten. Ik voel me radicaal afgewezen. En daar kan je nu mee met de gevolgen zitten. Maar dat kan ook zijn, hè, met boosheid. Dat je een wortel van boosheid hebt. Het gaat erom dat jij leert herkennen in jouw leven wat de leugenachtige gedachten zijn die jij bent gaan geloven. Verslavingsproblematiek, ik heb het al genoemd, maar pornografie, seksuele onreinheid. Dat kan een bolwerk worden in je denken als tiener. Hoe moet ik zeggen, wat heel jouw leven, hoe moet ik zeggen, kan de vreugde in je leven kan ontnemen. Misschien geloof je zelfs niet meer dat er overwinning mogelijk is. Maar als je er niet mee gaat dealen, dan kan je, dan kan je gewoon helemaal verkeerd het huwelijk ingaan. Met verkeerde gedachten over seksualiteit, over seksuele reinheid. En daarom is het zo belangrijk dat wij ook onderwijs erover geven. Hoe de boze grip probeert te krijgen in ons leven op een verkeerde manier. Nou, we gaan naar de oplossing. Hoe kan je dan als christen die bolwerken neerhalen? Hoe krijg je nou overwinning over die leugens in je leven? Overwinning in de strijd. Want dat is wat God wil. Neem aan, daarom aan, de hele wapenrusting van God, opdat jij weerstand kunt bieden. Hè? Dus het beeld wat hier gebruikt wordt, dat zijn soldaten. En dan staat er, houd dan stand. Dat is wat God wil, dat wij als soldaten van Jezus in deze wereld strijden tegen de tegenstander en staande blijven. Ja, maar zeg je, dat moet God toch doen, ja? Doet aan de wapenrusting. Moet God dan die wapenrusting aandoen? Nee, wij moeten de wapenrusting aandoen. Jacobus 4, vers 7, bied weerstand tegen de duivel en hij zal van je wegvluchten. Wie moet er dan weerstand bieden? Ja, wij. Jij in je jonge leven. Wij moeten jullie helpen. Wij moeten jullie toerusten om geestelijk weerstand te kunnen bieden tegen de leugens van de tegenstander. Maar weet, één ding. Satan is al een verslagen vijand. Het is die day geweest. We hebben de afgelopen week erover nagedacht. De dag van de grote beslissing. Goede Vrijdag riep Jezus daaruit, het is volbracht. Het was een overwinning over Satan. En het zal binnenkort of over 10 jaar, ik weet het niet, maar Victory Day worden. Weer Jezus komt terug. En dan zal Satan definitief geworpen worden in de poel van vuur. Zal er definitief met hem afgerekend worden. Maar nou staat er in 1 Johannes 3 vers 8. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard dat hij de werken van de duivel verbreken zou. Op Golgotha heeft hier Jezus de overwinning behaald. Zodat uiteindelijk ook in onze levens de macht en de aanvallen van de boze, van de tegenstander, verbroken kunnen worden. Dus er is hoop. Zoals dat met D-Day en V-Day. Dus de dag dat Hitler de genadeklap kreeg in Normandië. En de dag dat wij hier Victory Day kregen. De dag van de overwinning. Mei, er zat een jaar tussen. En in die tussentijd leven wij ook. Tussen D-Day en V-Day. De dag Golgotha en de wederkomst van de Heer Jezus. Nou, wees bemoedigd. Grote bolwerken kunnen vallen. De Berlijnse muur. Nou, ik denk dat de meesten van jullie al na 1989 geboren zijn. Denk ik toch? Ja, denk het wel. Maar in onze tijd was dat nou niet te geloven. Dat hele Russische, rode, hoe zeggen ze dat? Die communistische vijand. Dat was toch onmogelijk dat de Berlijnse muur zou vallen. Maar het gebeurde. Dus het komt aan op geloof. In jouw leven. Geloof je dat God jou kan helpen om die bolwerken af te breken. Geloof je dat? Dat God bemacht is om jou alles te geven wat voor die overwinning mogelijk is. Ja, er wordt ook wat van ons verwacht. Dat is eerlijk zijn. Je maskertje afzetten. In het licht komen, zegt de Bijbel. Gewoon eerlijk praten ook over je strijd. Dat is echt, als jeugdevangelist vind ik dat vind ik heel belangrijk. Dat we in de kerk onze maskers gaan afzetten. We zetten zo vaak maskers op. En ja, vooral als je jong bent. En je wilt er toch voor de jongens er leuk uitzien. Voor de meiden vind je er leuk uitzien. We zijn toch snel geneigd om ons masker op te zetten. En dat weet ik wel, in die dynamiek. Natuurlijk, ja, je hoeft niet altijd bij iedereen je masker af te zetten, maar ik vind het heel belangrijk dat we in de kerk weer authentiek worden. Dat we gewoon eerlijk praten, ook over de strijd die we hebben. We hebben gewoon strijd. We hebben allemaal een burgeroorlog in ons hart. En daar moeten we eerlijk over zijn. En zodra je eerlijk, en ik weet het wel, je vindt het misschien moeilijk om over jouw bolwerken te praten, over je angsten, over je minderwaardigheidsgevoelens, over je negatief zelfbeeld. En toch zou ik zeggen, bid God dan in de eerste plaats om iemand in je leven die je vertrouwt. Als meisje voor een gelovige, ja, zuster, vrouw in de gemeente. Als jongen voor een gelovige broeder, een man in de gemeente. Nou, die man, daar heb ik, ja, daar heb ik een klik mee. Bel die gerust eens op. Of spreek hem ik eraan, zeg, kan ik een keer met u praten? Want wij zijn hier om jullie ook als jongeren te helpen. In jullie zoektocht. En is het heel belangrijk, ja, dat je echt weet dat je volgeling van hem bent. Dat is wel belangrijk, dat je soldaat bent. En dat vraagt een keuze. Dat vraagt een keuze. En jullie kennen allemaal, denk ik wel, hè, dit 112, daar red je levens mee. Ik kwam net vanuit Urk, had ik vanmorgen gepreekt en kwam onderweg. En er was net, hier trouwens, hier bij Zette Anders, was er een auto, ik denk over de kop geslagen, maar daar bij de parkeerplaats daar, bij de carpool, of nee, bij de parkeerplaats. Nou ja, er stonden een paar mensen en de politie erbij, maar de politie was er al, maar ongetwijfeld is er iemand geweest. 112, ja, dat is hier een ongeluk. 112, daar red je levens mee. Maar nou spreekt de Bijbel ook over een 112. Johannes 1 vers 12. 112, goed onthouden. En daar staat hoe je geestelijk gered kan worden. En wat staat er? Allen die hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. En dat betekent dus dat onze ouders, die hebben ons misschien met geloof opgevoed, maar uiteindelijk moeten jullie dus in jullie leven ook een persoonlijke keuze maken. In de zin van, ja, ik wil in het voetspoor van mijn ouders, of wat nog meer, ik wil ook Jezus volgen. Ik wil ook die keuze maken om echt ervoor te gaan. En dat is wel eens, denk ik, in jullie jongere tijden, dat is soms wel eens een beetje moeilijk. Van ja, waar sta ik nou ergens? Ja, weet het nog niet zo zeker. Maar in de kerk, ja, roepen wij elkaar op, doen we de uitnodiging. Ja, vertrouw je hele leven aan de Heer Jezus toe. Hè? Maak die keuze, want dan ben je een kind van God. Dan mag je ook vanuit die zekerheid dat je kind van God bent leven. Want wat gebeurt er als wij Jezus echt aanvaarden in ons leven? En ik weet het wel, ga maar niet over een groot verhaal vertellen. Het gaat erom dat je die keuze maakt. Dat je het geloof van je ouders overneemt, zoals dat ook in het Jodendom gebeurt, hè, onder het bar mitzwa, de zoon der wet. Dan moeten ze het ook overnemen, hè, een heel vreugdevol feest. Nou, wat gebeurt er als jij die keuze maakt? Dan krijg je een schitterend cadeau. Dan krijg je een heel mooi cadeau. En er zijn drie dingen die in dat cadeau zitten. Het eerste, dat is, je ontvangt vergeving van zonde. Ik heb het al gehad over die vader die niets liever wil dan onze zonde vergeven. Ik heb het al gezegd, je krijgt een relatie met God. Een intieme liefdesrelatie met God. En je ontvangt straks het eeuwige leven. Verlang je daarnaar? Ik wil vanmiddag toch even met de liefde van mijn hart gewoon echt jullie even uitdagen. Dat ik zeg van, heb je nou echt die keuze gemaakt? Heb je echt die keuze gemaakt? Dat je zegt van, misschien zeg je, ja, ik ben inderdaad een beetje de laatste tijd een beetje in het grijze gebied geweest. Maar geloof je nou dat God zegt, ik heb het beste met je voor. Betrek mij in jouw leven. Misschien zijn er ook thuisluisteraars die meekijken. Of jongelui die wel misschien wat, ja, zeggen, ja, ik ben al een tijd niet meer in de kerk geweest. Maar God, ja, heeft ook jou op het oog. En hij zegt, neem hem aan, vertrouw hem. Laat hem toe in je hart. Want wat gebeurt er? Dan gaat hij ook jou vullen met de waarheid. En je gaat die waarheid gehoorzamen. Er staat in de Bijbel, het openen van uw woorden geeft licht. Het geeft de onverstandige inzicht. Nou, stel je voor, net werd even het licht gedimd. Maar het is nu nog licht. Maar stel je voor dat het hier vanavond donker is. Pikken donker. En dan komen hier de eerste mensen. En zeggen, ja, doe even het licht aan. En het licht aandoen betekent ineens dat je alles ziet. Nou, het Bijbelse doe het licht aan, dat is ja, leven in het woord, hè? Wij moeten wonen in de Bijbel. En dat is de waarheid. In de zin van, dat is Gods waarheid om ons te bevrijden van leugen. Ik ga straks met een mooie tekst afsluiten. Maar het is zo belangrijk, jongelui, dat wij het woord van God kennen. Als soldaten van hem, als volgelingen van hem. Dat we onze stille tijd houden, dat je misschien je rooster, je leesrooster houdt. Want ik geloof dat als dit woord in ons hart is en in ons denken is, dan worden we bevrijd van de leugen. En daarom een vraag, hè? Wil jij licht en inzicht ontvangen? Of wil je verder gaan in het grijze gebied, in het schemer? In onwetendheid en vooroordeel? De keuze is aan jou, hè? Over alles wat jij ziet en hoort, de keuze is aan jou. Jij moet kiezen. Als je licht en inzicht wil, dan zal je moeten opstaan, ook tegen de bolwerken in je denken. Hè, en laat Gods woord zijn werk in jou doen, je veranderen, vormen, opvoeden en vernieuwen. Hoe noemen we dat in de Bijbel? Nou, dat noemen wij veranderd worden door de vernieuwing van je denken. Ik vind het zo'n mooi plaatje dit. Het kruis in je denken, Jezus centraal. He, dat we niet meer denken wat niet waar is, maar wat waar is, wat eerbaar is, wat rechtvaardig is, wat rein is, wat liefelijk is, wat welluidend is. Dat moeten we bedenken, wat prijzenswaardig is. He. Positieve woorden. Tegenover de negativiteit in deze wereld. He, dus eigenlijk jouw denken laten vullen met het leven van Jezus. Als je dat doet, ga jij ook leven als Jezus hier op aarde. Nou, dat is natuurlijk een heel traject, een proces, hè? Dat noemen we heiligmaking, discipelschap. Maar dat is mijn passie. Om jongeren te helpen in discipelschap. Dat we net als Jezus ook hier op aarde gaan leven. Dat er van ons gezegd wordt, hij ging goeddoende door deze wereld. Nou, nog even dan concreet. En dan gaan we naar de afronding toe. Over die bolwerken nog. Hè? Dan is het heel belangrijk. Even heel praktisch nu. Hè? Ik heb een Bijbelschool. Oh, dat is het teken dat ik moet gaan afronden. Ik heb een Bijbelschool met jonge lui, met twintigers, dertigers. En dan spreken wij ook over geestelijke strijd. En dan is het, herken je bolwerk? Herken je die? Eigenlijk zou je thuis een A4'tje moeten pakken. Zijn daar bolwerken in jouw leven? Het tweede, welke leugens liggen er aan de grondslag? En dan, hoe moet je met je verkeerde gedachten omgaan? Nou, wat je dan vervolgens gaat doen is, wat zegt de waarheid van Gods woord? Wie ben ik in Christus? Wie wil de Vader voor mij zijn? Wat wil God doen door zijn woord? Dus tegenover de leugen zet je de waarheid. En dan is het heel mooi als je een persoonlijk gebed schrijft en dat je dagelijks dat gebed bidt. Nou, ik zal naar onze broeder dat nog eens doormelden. Ik heb daar een heel document van met 8 bolwerken die uitgewerkt zijn. Die jullie misschien ook kunnen doornemen. Zodat je ook leert zelf te bidden. Ja, moet ik zeggen, om bevrijd te worden van leugens en bolwerken. Nou, ik heb het al gezegd, hè, wij moeten weerstand bieden aan de duivel. Zeggen, Satan in Jezus' naam, ik wil niet luisteren naar je leugens. Wij moeten opstaan. Want, en dat is het laatste sheet, Gods woord maakt vrij. Als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen en u zult de waarheid kennen en de waarheid zal ons vrijmaken. Als ik jullie zo zie zitten, jongelui, dan zou ik zeggen, joh, ik zou zo graag met jullie ook over door willen praten, hè, van waar jullie strijd zit, maar ik wil jullie bemoedigen. Ik wil jullie bemoedigen. Hè, misschien ben je vanmiddag gekomen en zie je alles best wel somber in, maar weet je, wees met je Bijbel bezig, met je dagboek. Soms zie je het niet, soms dan zeg je van, Heere, waar bent u? En tegelijkertijd ziet hij jou wel. Hij is met jou bezig. Hij verlangt ernaar dat jij in vrijheid leeft. Dat jij uiteindelijk ook die vrede in je hart ervaart, maar ook de levensvreugde om hier zijn volgeling te zijn. Amen.
Ja, het volgende lied wat we willen gaan zingen. We gaan even iets afwijken van ons programma, zal ik maar zeggen. Ja. En dat wordt O Kerk, sta op. Dat gaat over, eigenlijk over de overwinning al. Hè? Het feit dus dat, ja, dat wij als christenen opstaan in de strijd. Waar Ariel het net al over verteld heeft. Dus O Kerk, sta op.
Sta op, met wapenrusting aan, stel je op als Christus leger. Wie zwak is, kom en zeg nu ik ga staan, in de kracht die God wil geven.
Oorlog boet niet tegen bloed en vlees, maar is tegen duistere machten. Hanteer het zwaard dat elke wond geneest, en wees moedig en standvastig. Al dreigt gevaar aan elke kant, de uitkomst heeft hij in zijn hand. Christus krijgt de prijs waar hij voor stierf, vele volken als zijn erfdeel.
Kom, zie het kruis, waar liefde recht ontmoet, waar God zo zich heeft gegeven. De vijand ligt vertrapt onder zijn voet, Jezus is als Heer verrezen. De grote steen is weggedaan, en Christus, hij is opgestaan. Zijn zegentocht duurt voor tot aan die dag, dat elk oog en hart hem zien zal. Kom, Heilige Geest, geef kracht voor elke stap. Laat ons elke horde nemen. Dan lopen wij de wedloop om de prijs, tot vangen in de hemel. De Heilige wordt vroeger tijd, getuigen van zijn majesteit. En wij zien uit, verlangend naar de dag, dat we delen in zijn luister. Al dreigt gevaar aan elke kant, de uitkomst heeft hij in zijn hand. Christus krijgt de prijs waar hij voor stierf, vele volken tot zijn erfdeel. Want Christus krijgt de prijs waar hij voor stierf, vele volken tot zijn erfdeel.
Ja. Het volgende nummer is, is een voor ons vrij nieuw nummer nog, maar het heet Glorie heeft een naam. Maar goed, we praten net over overwinning, daar hoort ook glorie bij, want uiteindelijk als we overwinnaars zijn, dan mogen we ook daarin zegen vieren. En dan kom je in de jubelstemming. Dus glorie heeft een naam.
Stil van het heelal, zo wijd en zonder grenzen. Volmaakt geordend overal, een raadsel voor de mensen. Dit wonder spreekt van God alleen. In hem zijn alle dingen één.
Wie wordt niet stil van hoe God zelf zijn liefde maar blijft geven? Van hoe hij zoekt en vindt en helpt wie achter zijn gebleven. Glorieus in tederheid, de grote
glorie heeft een naam, een naam die staat, een naam die straalt, Jezus Christus bovenaan. Glorie heeft een naam.
Wie wordt niet stil van hoe hij stierf, de schepper zonder adem. Van hoe hij zo de macht verwierf, als koning van genade. De dood verslikt zich in zijn naam. De Zoon van God is opgestaan.
En al die glorie heeft een naam. Glorie heeft een naam, een naam die staat, een naam die straalt, Jezus Christus bovenaan. Glorie heeft een naam.
Jezus, Jezus, een naam die staat. Jezus, Jezus, een naam die staat, een naam die straalt. Jezus, Jezus, een naam die staat, een naam die straalt.
Jezus Christus bovenaan. En al die glorie heeft een naam. Glorie heeft een naam. Een naam die staat. Een naam die straalt. Jezus Christus bovenaan. Glorie heeft een naam.
Oké, dan gaan we nu verder met een vragenrondje. Nou ja, allereerst sorry Jacco dat ik je net wat vroeg, want ik moest daar net ook een beetje aan denken. We hebben hier een pastoraal medewerker, Erik Brinkman, die kennen jullie allemaal wel. En als hij voorgaat, dan probeert hij de gemeente erbij te betrekken, maar dan gaat hij soms ook wel eens mensen wat vragen. En dan zit ik altijd, hè, soms sta ik daar in mijn zwarte pak en andere keren daar, en dan denk ik van, oh nee, niet aan mij, niet aan mij. En dan, ja, het is maar één keer gebeurd, maar dat vind je dan ook nog vervelend ook. Ik ga nu hetzelfde aan jullie vragen, dus ik snap als het lastig is. Maar je mag het appen, je mag het doen gewoon anoniem. Als je je naam erbij wil hebben, is dat prima. Maar ik denk ook dat het wel goed is als er mensen zijn die na de dienst nog dingen willen appen of die contact zoeken. Ik vond het voorbeeld van Arjan heel goed dat je als volwassene, hè, als toeschouwers, als staat te juichen of te bemoedigen langs de kant, heel mooi verbeeld. Ik denk dat dat ook mogelijk is daarna nog. En als je contact wil opnemen met mensen, dan wilt dat er contact met je opgenomen wordt, laat dat gewoon weten. Maar ik zou willen vragen of je nog heel even hier wil komen staan. Dan kunnen we misschien wat vragen stellen. Ja, eentje die die jongeren van tegenwoordig, denk ik, hebben het niet altijd even gemakkelijk. In mijn tijd, pornografie werd als een van de bolwerken genoemd. Soms als ik in een Bruna of in een andere winkel stripboeken ging kopen, dan ging je het hele vak bekijken en dan kwam je bij die bovenste rij met boekjes en dan kreeg je een rood hoofd, want daar moest je eigenlijk niet zijn. Dus je vond het al vervelend om naar dat te kijken, laat staan om iets te kopen. Tegenwoordig staat alles op het apparaatje en is het je trekt je slaapkamerdeur dicht en ja, het is bereikbaar. Is er dan zoveel veranderd in al die jaren? Is het lastiger geworden of kun je daar wat over zeggen?
Nou ja, ik denk wel persoonlijk, kijk, het hart van de mens nu en het hart van de mens 15 jaar geleden is hetzelfde. Dus in die zin zijn wij als mensen zijn wij niet veranderd. Alleen, we weten wel, het profetische woord zegt, naarmate we meer en meer naar het eindpunt gaan waarop onze heiland terugkomt, dat de strijd heftiger gaat worden. Dus Satan weet dat hij nog een korte tijd heeft en dat hij echt, ja, probeert te verwoesten wat eigenlijk door God is gegeven. Dus ik bedoel, je ziet op zoveel fronten nu op dit ogenblik dat we ook als kerk natuurlijk voor heel veel vragen gesteld worden wat er gebeurt in de samenleving. En dat heeft alles te maken met het feit dat Satan als de tegenstander toch heftiger, denk ik, zich ontpopt, om het zo maar te zeggen. Dat is mijn visie. Maar misschien dat anderen zeggen van, ik denk daar anders over. Of dat je zelf daar een antwoord op hebt. Of dat anders is, ik bedoel, het is toch niet. Dus we hebben meer mogelijkheden, hè? Dus ik bedoel, ja, dat was er allemaal niet, maar
Ja, de basis is hetzelfde, ja. De mens is dezelfde en het woord is hetzelfde.
Ja, dus ja. Ik denk dat wij dus niet geroepen worden om in een klooster ons terug te trekken. Ik zal even tegen jullie vertellen, had ik een gesprek met een jongere. In mijn tijd had je zogenaamde sloggy reclames en die waren heel uitdagend, vrouwen zonder kleding aan enzovoort. En ik was toen echt ook ik was toen 20 en wij dachten even gewoon wereldverbeteraars te zijn. Dus wij hadden een emmer witkalk genomen en wij hadden die sloggy reclame zo wit gemaakt. Maar uiteindelijk is dat toch, hoe moet ik het zeggen? Wij leven in een wereld waar het op ons. Dus we kunnen het wel witkalken, maar uiteindelijk moeten we leren er zelf mee om te gaan. Hè? Dus we moeten echt leren ons gedachtenleven te beheersen en ook ons hart te richten op de dingen van God. En dat is training, denk ik. Hè? Dat is bewustwording en training uiteindelijk. Dus we kunnen niet allemaal in een klooster gaan zitten en zeggen, nou jongens, boze buiten wereld weg. Geen internet, geen mobiele enzovoort. Maar dat kan niet meer. Dus jullie moeten leren, wij moeten leren ermee om te gaan. Op een goede manier.
Nou, eentje die er via de app binnen is gekomen. Hoe zorgen we voor een omgeving waar we ons masker, hè? Je hebt zo mooi dat ook verbeeld net, masker af kunnen zetten en wat kan daarbij helpen, ook voor ons als gemeente?
Ja, vind ik een heel mooie vraag. Ik heb 2 weken geleden heb ik ergens gepreekt en het thema van de preek was het belang van betekenisvolle relaties in de gemeente. En wat is betekenisvol? Dat zijn relaties die er gericht op zijn om ons dichter bij Jezus te brengen, dat is 1. Want dat zijn betekenisvolle relaties. Dat je elkaar als supporter bemoedigt in het lopen van de wedloop. Maar het 2e is veiligheid en kwetsbaarheid. Een plaats waar je veilig en kwetsbaar kan zijn. Nou, we horen natuurlijk vandaag de dag veel over seksuele identiteit, uit de kast komen, veiligheid in de kerk om te zeggen van wat er ook in je hart is. Maar dat heeft ook te maken met andere strijd durven delen. De kerk hoort een veilige plek te zijn waar we elkaar niet afwijzen, beoordelen of veroordelen. Maar waar we open en eerlijk onze strijd kunnen delen. Dat is denk ik het belang. Maar dat betekent ook dat we na moeten denken van hoe kunnen we dan ook die betekenisvolle relatie hebben. Nou, dat betekent in de eerste plaats we minder programma gericht, meer relatie gericht. Dat is denk ik ook iets, want we zijn soms zo. We hebben allemaal natuurlijk organisaties, programma's, die moeten door. Maar hebben we nog oog dat het om relaties gaat? Ik bedoel, zoeken wij weer onze eigen vrienden op als leeftijdsgenoten, wij uit de kerk? Of lopen we ook eens naar zo'n jongere toe? Hoe gaat het met je? Hoe ging het met je tentamen? Hoe ging het met je opdracht? Dus het betekent ook oog hebben voor de diverse leeftijden in de gemeente. Ik ben erg tegen generatiekloof, van juist de ouderen moeten zich op de jongeren richten. En jongeren kunnen wat van ouderen leren, maar ik kan ook weer wat van jongeren leren. Nou ja, goed, zo maar even een paar gedachten.
Nou, ik zou jullie nu ook heel veel vragen kunnen stellen, maar ik ga dat nu even niet doen. Een volgende vraag gaat daar ook over. Een gezamenlijke strijd tegen bolwerken maakt ons sterk. Het is een duivels dilemma nu met zoveel beperkingen en ontmoetingen. Heb jij daar misschien nog tips voor?
Ja, ach, wat moet ik daarvan zeggen? Ik denk zelf persoonlijk dat veel jongeren klaar zijn een beetje met de digitale wereld eigenlijk. Hè? Dus dat digitale, het is mooi dat het er is. Het is een mogelijkheid, maar ik merk dat ik met mijn tieners, ik kan ze niet meer twee keer op een zondag achter zo'n scherm zetten. Dus ik denk dat we veel meer ook moeten nadenken, hoe kunnen we in kleinere celgroepen in de gemeente, op afstand, misschien onder een K-poort of zo, dat je zegt, jongens, oké, er is een beetje, maar toch de kleinere groep bij elkaar brengen, denk ik toch. Daar kan ik erg van genieten. En het gesprek gaande houden. En ik denk toch dat deze tijd ons uitdaagt om van de grote groep meer naar de kleine groep te gaan. En in celgroepen of in live groups. Nou ja, en dat kan op een hele creatieve manier. Dat kan zijn, we kijken samen een goede film, een christelijke film of met een boodschap en we praten erover door. Het kan zijn dat we een stukje open die vragen stellen. Hoe gaat het met je geestelijk? Zijn er dingen waar kan ik voor jou voor bidden? En waar kan jij voor bidden? Nou, zullen we dan samen met elkaar kringgebed doen? Dus ik denk dat, de kleine groep denk ik. Ik denk dat de digitale wereld wel een beetje sommige jongeren ermee klaar zijn.
Ja, niet alleen de jongeren denk ik, toch? Oké. Ja. Nog één. Dat is iemand die begint met Arjan.
Ja.
U heeft het veel gehad over hoe God zich laat horen in de Bijbel.
Ja.
Nu is deze persoon niet zo'n lezer en voelt ook niet het verlangen om steeds te lezen en actief te zoeken. Heeft u nog tips om toch iets van God te horen of stapjes in die richting te zetten?
Ja, dat is een mooie vraag. Ik snap het wel hoor. Dat is, hoe moet ik het zeggen? Je stille tijd rooster of Bijbel lezen. Ja, de ene jongen is meer een lezer dan de andere. Maar ja, dan kom je al snel toch uit van geloofstoerusting.nl bijvoorbeeld. Hè, dat is een website waar onder andere Marcel vroeger op het Kester bij betrokken was. En mijn broer Maarten. En die hebben allemaal korte filmpjes van 5 minuten. Heel veel goed onderwijs over allerlei thema's. Maar ik bedoel, je zou dan kunnen zeggen, oké, als je niet een lezer bent, ga dan eens naar zo'n YouTube kanaal, abonneer je erop. En als er eens een keer een filmpje voorbij komt, kijk dan gewoon eens een keer even een korte filmpje. Ik denk dat dat een mooie manier van toerusten is. En muziek misschien, maar goed, dat is, ik denk dat het is een klein beetje natuurlijk een vraag van, waar liggen de interesses van een jongere? Kijk, wat ik zelf heel belangrijk vind, ik merk bijvoorbeeld bij ons in de PKN van Sliedrecht, dat ze ook het jeugdpastoraat hebben proberen op te zetten met een stuk mentoring. Maar ik merk bij mijn dochters dan bijvoorbeeld weer van 18 en 19... Het gaat ook alweer om die klik. Hè? Je kan het ook weer niet helemaal organiseren. Hè? Dus aan de ene kant is het mooi dat de kerk naar jongeren toe komt en zegt, joh, wij willen er voor jullie zijn. En aan de andere kant is het ook alweer belangrijk dat jongeren ook gewoon weten van, ik kan met mijn vragen terecht bij in de gemeente. En ze hebben gewoon een open hart om schouder aan schouder ook met ons op te trekken, maar ook iets van je eigen kwetsbaarheid te laten zien. Ik denk dat ook heel belangrijk is voor jongeren. Dat wij ook als ouderen eerlijk ook over onze eigen strijd soms zijn. Maar zeggen, zij hebben ook strijd in hun leven. En dat kan hen ook alweer bemoedigen, ook gewoon in de volg van Jezus.
Ja, dat is ook heel persoonlijk. Je noemde net in het halverwege antwoord ook, hè, het ligt bij je interesse. Dat is misschien ook gewoon al een antwoord natuurlijk. Zoek iets waar bij je interesse ligt.
Ja, en... ja, maar ik denk wel persoonlijk, dat zei broeder Dick Baars uit België altijd, hè, van als ik geen zin heb om Bijbel te lezen, ga ik het niet krampachtig proberen, maar dan laat ik 2 lege handen aan de Heere zien. Dan zeg ik, Heere, geeft u mij het verlangen. Komt ook van boven. Snap je? Dus dan mag ik ook heel eenvoudig, geef mij het verlangen, ja, om u, ja, ook met die dingen van u bezig te zijn. Dat komt ook van boven. Dan mag je gewoon verbidden.
Oké, okay, ja. Dankjewel. Ja. Zijn er nog vragen hier? Niet? Oké, okay, nou, dan zitten er hier heel veel jonge mensen. Dat vinden we natuurlijk fantastisch dat ze er zijn. Heb je misschien nog in 1 of 2 regels iets wat je heel belangrijk vindt, wat jij hebt meegenomen in je leven, in jouw ervaring als, ja. Nou ja, ouderen wil ik dan nog niet direct zeggen, maar waar zij wat aan kunnen hebben nu? Of een tekst?
Ja. Ik denk dat de Bijbel zegt, gedenk aan de schepper in de dagen van je jongelingschap, hè, eer dat de kwade dagen komen en dat je zegt, ik heb er geen zin meer in, maar jullie zitten gewoon in een hele mooie leeftijd. Nou, laat ik zo zeggen, van probeer samenkomst te bezoeken. Ik hoor al zeggen HGB, jeugdweekend, of dat dat nu is dit weekend. Maar probeer je echt uit te strekken, ook naar die samenkomsten te gaan waar ze met het woord bezig zijn. Dat is denk ik wel heel belangrijk, dat je gewoon ermee bezig blijft. Ook in periodes dat je wel geen zin hebt, dat je toch anderen ook opzoekt. Want dat is altijd, dat vind ik altijd het beeld van kooltjes bij elkaar. Hè? Dus 1 kooltje apart, dat dooft op een gegeven ogenblik en dat geeft geen warmte meer. Maar kooltjes bij elkaar, die verwarmen elkaar en die zorgen ook voor het vuur, dat het vuur ook brandend blijft. En we hebben gewoon elkaar nodig. Dat vind ik zelf ook nogal een les met deze coronatijd. Hè, van, ik merk bij ons in de kerk dat de kerk heel veel eigenlijk sterk gericht was op 2 preken op zondag. Maar ik kom er nu achter, fellowship. Hè, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof in de gemeenschap der heiligen. Dat beleiden we wel in de 12 artikelen. Maar wat betekent dat nou praktisch? Nou, ik noem dat fellowship. Dus het met elkaar beleven, praten, strijd delen, bidden. Gewoon, ja, dat is denk ik heel belangrijk in deze tijd. En daarom vind ik het geweldig dat er zoveel jongeren waren. Dat is echt, dat vind ik gewoon heel mooi.
En heel veel meer mag ook niet, hè?
Nee, ja.
Dus kan ook niet.
Nee.
Goed, nou, heel erg bedankt. Ik zou je willen vragen, zou je met ons willen eindigen?
Ja, zeker, zal ik doen. Heere, hemelse Vader, we danken u echt van harte hier, vanuit deze kerk, dit gebouw. Heere, roepen wij uw naam aan, u die in de hemel woont. We danken u dat u de levende God bent en dat u ons ziet en hoort. We danken u, Heere, dat u betrokken bent op ons leven, dat we in een christelijk gezin geboren zijn, dat onze ouders ons opgevoed hebben met de Bijbel. Maar Heere, nu staan wij in een wereld waar gewoon ons getrokken wordt, ook aan de jongeren. En Heere, ik wil ze echt bij u brengen en bidden dat ze in hun jonge levens ook echt de relevantie mogen zien van het dienen van God. Heere, als ik terugkijk ook in mijn eigen leven, dan heb ik in het leven van mijn ouders wel gezien dat u bestaat en dat u er bent, dat ze afhankelijk waren van u. En toch trok de wereld zo met al zijn pleziertjes en leefde ik van 2 walletjes eigenlijk. Maar Heere, er kwam een moment dat ik die keuze mocht maken, dat u tot mijn hart sprak. En elke keer als de Bijbel opengaat, spreekt u met ons en zegt u, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. En Vader, ik bid dat u zo ook echt zal trekken, dat uw bescherming er zal zijn in ons leven, Heere, en dat u ons ook echt dicht bij u trekt, Heere, dicht in uw nabijheid. Dat we echt die intieme liefdesrelatie mogen ervaren, dat we gewoon met u kunnen praten als een God die ons ziet en hoort. Heere, en dan willen we ook nu op dit ogenblik gewoon de dingen bij u brengen die ons bezighouden. Kunnen we allemaal stil voor onszelf bij u brengen. We hebben het gehad over bolwerken en leugens. We hebben het gehad over geestelijke strijd. Verslavingen. Zondige levenspatronen terwijl we dat niet willen. Minderwaardigheidsgevoelens, afwijzing. Niet geaccepteerd voelen door mensen om ons heen. Al die pijn, dat verdriet, die zonde, die brengen we vanmiddag bij u. We danken u, Heere, dat u ons ziet en hoort, ook ons stille gebed, ook onze hartekreet, waar we misschien geen woorden aan kunnen geven. We danken u dat u een goede God bent, een barmhartige God, die in Christus ons geluk op het oog heeft. Heere, we zeggen tegen u dat wij u dieper willen leren kennen. Heere, we verlangen ernaar om u ook echt te ervaren in ons leven. Het gaat niet om de ervaring, maar we willen ons openstellen voor de Heilige Geest. Heere, u weet het, soms dan hebben we gewoon helemaal geen zin om de Bijbel te lezen. Dan kijken we liever een serie op Netflix of ergens anders. Heere, u kent ons. Wilt u ons het verlangen geven om met u bezig te zijn? Geef dat de trekkracht van omhoog sterker zal zijn dan de zuigkracht van de wereld. Heere, wilt u ons trekken met liefde, koorden, met touwen van liefde, Heere. En ja, ik bid ook gewoon voor deze jongeren. U kent hun vragen, u kent hun noden. Misschien zitten we wel veel meer ook met onze repetities en tentamens in ons hoofd. Zal ik het jaar halen? Ook al die praktische dingen willen we bij u brengen. Zegen ons vanuit uw troon, Vader, met uw vrede en met uw shalom. En geef dat die vrede en shalom van u met ons mee mag gaan de komende week in. En geef dat wij goed van u mogen spreken, want wij zijn uw getuigen in deze wereld. We zijn het licht van de wereld. Ja, u was het licht van de wereld, maar ook wij. Geef dat we dan in onze omgeving uw licht mogen verspreiden. Ik dank u voor deze samenkomst, voor een ieder die er was. Ik dank u voor het muziekteam, Heren, dat ze zo mooi gezongen hebben. Ik dank u voor de techniek, Heren, die ook op de achtergrond bezig was. Ik dank u voor de jongeren en ouderen thuis die hebben meegekeken. Wilt u ook hen zegenen? Vader, we danken u gewoon, Heren, voor wat we van u hebben ontvangen. We loven en prijzen u. In Jezus' naam. Amen. Nog één lied, denk ik, hè? Of is er geen lied meer? Ja? Of,
Lijkt me mooi. Ja.
Oké.
Ja, dat, dat is mooi allemaal, ja. Het, het volgende nummer eigenlijk, of in ieder geval het laatste lied. Dat is eigenlijk een lied waarin je eigenlijk wel kan zeggen dat als wij staan hier nou zo, we zouden dit niet kunnen zingen als we niet wisten dat Jezus overwinnaar was. Jezus is overwinnaar. En dat hebben we net mogen horen. Alle bolwerken worden afgebroken door hem. En hoe mooi is het dan om hem te mogen prijzen en te weten dat het paas is geweest. Te weten dat er een opstanding is geweest. En te weten dat het Pinksteren gaat worden. En dat we weten dat we, wat we net ook mochten zingen, dat we een kind van hem mochten zijn, of mogen zijn. En hij is overwinnaar.
Grote naam, Jezus overwinnaar. duisternis ligt op door u. De duivel is door u verslagen. Dood, waar is je macht? Waar is je prikkel gebleven? Jezus leeft en ik zal leven. De schepping knielt in diepst ontzag. De hemel juicht voor onze koning. En de machten van de hel weten wie er regeert. Na boven alle namen grote naam, Jezus overwinnaar. Voor eeuwig is uw heerschappij, uw troon staat onwankelbaar. Ongeëven naar de kracht ligt in uw grote naam, Jezus overwinnaar.
Alle namen, namen voor alle namen.
Dank jullie wel. Goed, dan zijn wij... hier ligt mijn briefje. Die was ik al een half uurtje kwijt. Aan het einde gekomen. Ik vroeg net al eventjes daar ook van, nou, wat vonden jullie ervan? Nou, ze vonden het duidelijk en goed uitgelegd. En dat verklaart misschien ook waarom er niet heel veel vragen waren. Arjan ook heel erg bedankt voor je uiteenzetting. Ik denk dat we zeker wat handvatten hebben gekregen waar we mee verder kunnen. En misschien ook wel een hele categorisatie of gesprekkenreeks mee op kunnen zetten. En we zien je mail over de bolwerken en dergelijke nog wel tegemoet. Dat is wel interessant inderdaad. Jullie ook bedankt voor jullie bijdrage. En hopelijk jullie hier en thuis ook tot een volgende keer. Gaan jullie nog wat zingen terwijl zij verlaten? Fijn, dankjewel. Tot ziens.
Maarten, kan je zegenkroon wiebelen? Zegenkroon?
U hebt steeds uw trouw getoond. Deze waarheid is mijn blijdschap. Hier u draagt de zegenkroon. U zult helpen en beschermen. U mijn redder en mijn vriend. Uw genade is mijn adem en mijn lied. Waar uw grootheid wordt bezongen, wil ik knielen voor uw troon. Waar u bent, verstil de onrust, want u draagt de zegenkroon. Vult uw huis nu met uw glorie, vul ons hart met heilig vuur. Uw genade is mijn adem en mijn lied. Halleluja, Jezus overwon. Jezus overwon, halleluja. Prijs hem die de wereld overwon. U zult altijd voor ons pleiten, u zorgt door tot u ons vond. En geen macht kan u bestrijden. Want u draagt de zegenkroon. U bent Jezus de Messias, die de wereld redding biedt. Uw genade is mijn adem en mijn lied. Halleluja. Jezus overwon. Jezus overwon. Halleluja. Elke muur wordt neergehaald, ieder bolwerk afgebroken. U draagt de zegenkroon, u overwon. Elke muur wordt neergehaald, ieder bolwerk afgebroken. U draagt de zegenkroon, u overwon.
Maar u hebt de dood ontroond. Zelfs het graf kon u niet houden, want u draagt de zegenkroon.
Ja, Jezus overwon. Jezus overwon. U overwon, elke muur wordt neergehaald. ieder bond en afgebroken. U draagt de zegenkroon, u overwon, u overwon.